We hebben ondertussen gebeld naar Chris Luyckx. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent strafpleiter in Antwerpen?
Inderdaad.
Ja.
Al bijna 30 jaar.
Ja. Voilà, en ik heb er net even de mensen eraan herinnerd waar dat ze uw naam van kennen.
Ah, oké.
Want u hebt zowel wat zaken gedaan die nogal in het nieuws zijn gekomen. Nu, ik bel u nu omdat ik graag eens commentaar had over de nogal rommelige zaak van Nizar Trabelsi. Want er zijn toch wel rare dingen gebeurd. En als je daar zo op terugkijkt, lijkt dat dan zo meer te maken te hebben met de grote paniek die uitbrak na de aanvallen op het World Trade Center in New York.
Inderdaad, ja.
Ja, want
het is eigenlijk een periode die eigenlijk nog wel een beetje situeert voor de aanslagen die wij gekend hebben. Hè. Dat was 2016 in Madrid, dat was eigenlijk een periode voordien, toen er effectief van homegrown terrorisme nog niet zo heel veel bekend was. Hè.
Inderdaad. Nu, de man is Tunesiër, ja?
Ja.
Nu, is die hier geboren of is die, wat is die zijn traject eigenlijk?
Maar het is zo dat, voor alle duidelijkheid, ik ben niet zijn advocaat. Dus de informatie waar ik zelf ook over beschik, is in principe ook, denk ik, vrij beschikbaar. Het is natuurlijk een dossier dat ook al meer dan 15 jaar in de pers regelmatig komt. En dat ook op politiek vlak toch tot heel wat koprekens vaak ook heeft geleid. En het is eigenlijk een dossier dat enerzijds uiteenvalt in het strafrecht. Hè. Dus naar aanleiding van een veroordeling voor terrorisme die hij hier in België heeft opgelopen. Want vroeger was hij, vroeger is hij nog, als ik mij niet vergis, professioneel voetballer geweest. Maar dus nadien is hij dan uiteindelijk veroordeeld in België. Daar heeft hij een gevangenisstraf voor 10 jaar gekregen. Maar er was naast het criminele, zal ik zeggen, het strafrechtelijke aspect, is er natuurlijk ook een aspect dat te maken heeft met verblijfsrecht. Iemand die geen Belgische nationaliteit heeft en die in België veroordeeld wordt, zeker voor terroristische activiteiten, die wordt ook niet door justitie, maar door de dienst vreemdelingenzaken is dat dan eigenlijk, krijgt die meestal ook het bevel om het grondgebied te verlaten. Dus het is eigenlijk juridisch een dossier dat enerzijds strafrecht behelst en anderzijds echt migratierecht.
Ja, dus, want de man heeft ook in Duitsland gevoetbald, dus het wordt een beetje een warrige zaak dan. Hè. Maar waar is hij nu eigenlijk precies voor veroordeeld? Want het beramen van?
Ja, dus het ging eigenlijk voornamelijk over het beramen van een terroristische aanslag. Er is sprake van dat op kleine Brogel zou geweest zijn, hè, waar dat toch van vermoed wordt dat daar bepaalde kernwapens en zo zouden zijn. Dus dat is een dossier dat eigenlijk destijds in België zeer grondig onderzocht is. En waar uiteindelijk een gevangenisstraf van 10 jaar voor opgelopen heeft. En wat is nu het rare? In diezelfde periode dat hij eigenlijk in België onderzocht werd, is er ook in de Verenigde Staten een strafrechtelijk onderzoek geweest.
En dat waarom? Eigenlijk,
wel, dat behelst eigenlijk dezelfde feiten, omdat natuurlijk, ja, als je op bepaalde wapens die eigendom zijn, niet van de Belgen, hè, maar van de Amerikanen, ja, dan is in principe ook Amerika bevoegd om bepaalde onderzoeken te gaan stellen. En dus eigenlijk is er over dezelfde feiten een onderzoek op dezelfde moment gelopen in Amerika. En op het ogenblik dat België eigenlijk zijn straf had uitgeboet, hè, toen hij in België zijn straf had uitgeboet voor die 10 jaar, is Amerika op de proppen gekomen met de vraag om hem ook naar Amerika over te leveren. En om het dan helemaal ingewikkeld te maken, ondertussen was hij dan eigenlijk ook nog een keer gezocht in Tunesië, hè, zijn thuisland zal ik het maar noemen, omdat hij daar dan ook moest verschijnen voor een militaire rechtbank, opnieuw voor terroristische activiteiten. Dus het was eigenlijk een onderzoek in 3 verschillende landen, waar België eigenlijk een van degene was die hem eigenlijk gearresteerd heeft en 10 jaar in de gevangenis gehouden heeft.
Ja, dus eigenlijk had hij zijn straf uitgezeten.
Eigenlijk had hij zijn straf uitgezeten en dan kwam er de vraag vanuit Amerika om hem naar Ginder over te brengen. Er zijn heel wat beslissingen, juridische beslissingen, die gepubliceerd zijn in de gespecialiseerde rechtspraaksartikelen of tijdschriften, die juristen wel kennen.
Ja, en iedereen kent ondertussen ook het non bis in idem, maar dat is toen heel veel gevallen, hè?
Ja, er is een principe, hè, dat effectief zegt dat je eigenlijk niet kan veroordeeld worden voor dezelfde feiten. En dat heeft er ook toe geleid dat in de periode, als ik mij niet vergis, de periode van minister van Justitie, Annemie Turtelboom, die dan toch nog heel lang in een soort lopende zakenperiode heeft gezeten, en dan nadien is minister Geens gekomen, ja, dat eigenlijk in die periode er nooit echt een... er werd wel aangedrongen om dan een beslissing te nemen, want voor alle duidelijkheid, in dergelijke zaken, wanneer er moet beslist worden om iemand naar Amerika te sturen, zoals in dit geval, dan komt er eigenlijk geen beslissing, zou ik durven zeggen, van de rechtbanken. Er komt alleen een advies van de rechtbanken. Dus die man wordt aangehouden. Als hij niet akkoord is, dan gaat de rechtbank een soort advies maken. En dat advies, dat komt dan eigenlijk op de tafel van de minister, van de regering. En het is eigenlijk de regering die dan eigenlijk moet beslissen, gaan we hem wegsturen of gaan we dat niet doen.
Oké, dus het is een politieke beslissing en die kan de rechtspraak naast zich neerleggen.
Ja, rechtspraak, dat is een advies, hè, dat gemaakt wordt door de rechtbanken. Waarom? Waarom is dat een advies dat door rechtbanken gemaakt wordt? Omdat zij kunnen een advies geven, bijvoorbeeld over het land waar hij naartoe zou gaan. Hè. Ik zal dadelijk nog iets zeggen over Tunesië. Maar bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika. Dan geeft men een advies over de opsluitingssituatie. Is daar een risico dat hij zou gefolterd worden? Hè? We weten allemaal dat er in die periode ook wel wat sprake was van waterboarding en zo. Dus dat zijn echt wel folterpraktijken die toegepast werden op een aantal mensen die ook in Guantanamo Bay en zo zaten. Hè? Waar uiteindelijk ook toch heel wat terroristen zijn opgesloten geweest. En dus dan kan de rechtspraak, hè, de rechtbanken, die kunnen een tof van beroep is dat in dit geval, een advies maken. Maar het is uiteindelijk de beslissing, politieke beslissing van de minister om dat te doen of niet. En ik heb denk ik onlangs nog gelezen dat er eigenlijk een beslissing genomen is tegen het advies van de rechtbanken in. Voor zover ik zijn advocaat van meneer Tabelsi goed gelezen heb in een van de artikelen in de interviews die hij recent gegeven heeft. En dan is hij dus overgeleverd tegen het advies in. En is hij dus toch naar Amerika bij nacht en ontij. Ik moet zeggen, ik heb vroeger zelf een cliënt gehad, dat is op dezelfde manier gebeurd. Dat is eigenlijk bijna een soort ontvoering, zal ik het durven noemen. En dan wordt hij letterlijk uit de cel gehaald, op 1, 2, 3 op een vliegtuig gezet, heel vaak in Melsbroek. En dan met een soort privéjet wordt hij dan naar Amerika gestuurd.
Melsbroek, dat is een militaire luchthaven dan, of? Sorry.
Ja, dat is een kleinere luchthaven. Hè. Dan gaat men meestal niet Zaventem gebruiken als men dergelijke dingen doet. Ik zeg het, ik heb een aantal jaren geleden ook iemand verdedigd die absoluut niet naar Amerika wou gaan. En wat heeft men in die zaak dan, het gaat niet over de zaak Tabelsi, maar heeft men de ministers s'avonds om 10 uur aan zijn deur gaan storen. Die heeft dan een papier getekend en op dat ogenblik stond er al een privéjet klaar in Melsbroek. En op het moment dat men dat papier had, hè, dat heeft men natuurlijk gedaan omdat wij natuurlijk als advocaten dan ook geen toegang meer hebben tot onze cliënt in de gevangenis. Om dat echt bij nacht en ontijd te doen. En dan doet men dat een beetje achter de rug van de advocaten om te vermijden dat wij tegen die beslissing die dan door de minister of door de regering genomen wordt eigenlijk, dat we daar dan nog eens een keer een procedure eventueel bij de raad gaan stellen.
Ja, dat is niet netjes dus.
Dat is niet netjes, nee, dat is effectief. En ik, voor zover ik begrepen heb, is dat, ik zeg het, ik ben niet advocaat van meneer Tabelsi, maar uit interviews die ik gelezen heb met zijn advocaat, is daar iets soortgelijk gebeurd. Hè? En is dat bij nacht en ontij, vliegtuig op en maken dat je buiten België bent, onderweg naar Ginder, en is dat op die manier gebeurd. En dan is er iets heel raar gebeurd. In Amerika is hij dan heel lang in onderzoek geweest. En is hij daar, na bijna een periode van opnieuw 10 jaar, is hij daar voor een jury gekomen. En die hebben hem vrijgesproken. En een van de redenen, er zijn meerdere redenen, maar een van de redenen, volgens de pers, want ik moet u zeggen, ik heb dat destijds wel echt goed opgevolgd, omdat een van die Amerikaanse advocaten die daarbij betrokken was, ook iemand was waar ik heel regelmatig mee samenwerk. Een van de elementen was dat in de periode... Toen Tabelsi in België ondervraagd is, want een heel groot deel van de bewijslast in Amerika was gebaseerd op het onderzoek dat in België gebeurde. Onder meer ook bekentenissen die meneer Trabelsi in België zou afgelegd hebben. Die heeft men in Amerika eigenlijk heel zwaar ter discussie gesteld. Omdat toen al, hè, we spreken nu ondertussen 20 jaar geleden, toen al in Amerika het recht was om altijd een advocaat bij u te hebben wanneer dat je ondervraagd wordt door de politie. En in België was dat niet zo. Dus op dat ogenblik was dat recht nog altijd niet in België gegarandeerd. En dus men heeft eigenlijk gezegd, ja, als er zo'n bananenrepubliek is zoals in België, die mensen niet op het recht behandelt, ja, dan kan je eigenlijk met die elementen allemaal geen rekening houden. En het is een beetje op die manier, er zijn meerdere redenen geweest, maar dat was zeker een van de redenen op basis waarvan dan meneer Trabelsi eigenlijk is vrijgesproken. Ja, en dan had men natuurlijk in Amerika een probleem, want ja, die man kon dan gerechtelijk, hè, niet meer vastgehouden worden. En heeft men, voor zover ik begrepen heb, hem in een, ook een soort instelling, zoals nu in België, een soort instelling voor mensen die illegaal zijn opgesloten. Ja, en dan heeft men gezegd, waar moet hij naartoe? Moet hij naar België of moet hij naar Tunesië? En om het dan helemaal ingewikkeld te maken, heb ik er juist al gezegd, in het verleden zijn er al Belgische beslissingen geweest die gezegd hebben dat meneer Trabelsi eigenlijk niet naar Tunesië zou mogen teruggestuurd worden, omwille van het feit dat zijn mensenrechten daar niet zouden kunnen gegarandeerd worden. Dus dat maakt dat hij daar eigenlijk een beetje in een impasse zat. Namelijk, hij mocht niet door Amerika naar Tunesië worden gestuurd, omdat België dat beslist had dat niet mocht destijds. En anderzijds wou België hem ook niet terug, want ja, hij is geen Belg en hij had zijn straf in België gedaan en hij had ook wat dat betreft geen belangen meer. Wat er dan precies gebeurd is de laatste dagen of weken of maanden, dat wil ik niet zeggen. Tot wanneer we dan gisteren plotseling het bericht kregen dat hij toch naar België onderweg was.
Ja.
En dat hij, denk ik, nu opgesloten is. En dus, nu, wat er nu speelt in België is dus...
Mag je nog eens even onderbreken? Want ja, dat is nou toch wel een absurde situatie. Wij zeggen van, oei, dat de rechtssysteem in de Verenigde Staten met dat waterborden, dat trekt op niks, we houden hem hier. En dan zeggen de Amerikanen, oei, dat rechtssysteem in België, dat trekt op niks. En wij zeggen allebei, oei, daar in Tunesië. Dat is toch wel een beetje een raar ping.
Ja. Dat is heel typisch aan heel veel. Hè. Wij doen ook op ons kantoor, ik doe ook heel veel internationaal strafrecht. Criminaliteit internationaliseert, niet alleen in de drughandel, maar ook in andere situaties. En daar worden we natuurlijk heel vaak geconfronteerd. Ik werk heel vaak met buitenlandse advocaten, zelf ga ik ook regelmatig naar het buitenland. Ja, dat zijn eigenlijk dezelfde principes heel vaak, maar het zijn andere regels die op een andere manier worden uitgelegd of toegepast. En dat is toch... dat is toch wel heel typisch.
Onhandig.
Dat is vooral bijzonder onhandig. Maar zelfs binnen Europa heb je heel rare regels soms. Hè. Dat zijn dan, zou maar zeggen, dat is dan nog ons het systeem dat dan voor heel veel landen nog gebaseerd is op de Code Napoleon, 200 jaar geleden, die toch voor heel veel landen zoals Italië, Frankrijk, ook in België toch wel de grondlegger is geweest van bepaalde belangrijke humanistische principes in het strafrecht, dat die dan ondertussen na 200 jaar zodanig geëvalueerd zijn dat ze eigenlijk niet meer met elkaar overeenkomen. Dus dat maakt dus nu dat hij eigenlijk niet meer onder justitie valt hier in België, maar dat hij eigenlijk valt onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie.
Ja, vreemdelingenzaken of zo.
Vreemdelingenzaken, hè. En dat daar dus een beslissing zal moeten genomen worden. En dat is weer een heel ander systeem. Als je aangehouden wordt in een strafzaak, dan heb je eigenlijk, ik zou durven zeggen, om elke maand, hè, de eerste drie maanden, elke maand is er een andere rechter die gewoon automatisch bekijkt, zit je nog niet lang genoeg in. Kan je geen enkel band krijgen, kan je niet bijkomen met voorwaarden. Dus in het begin is dat om de maand en dan is dat nadien telkens twee maanden. Dat is in principe onbegrensd, maar er staat eigenlijk toch wel wat een termijn op zonder dat die vast ligt. Maar in het vreemdelingenrecht is dat eigenlijk een heel andere situatie. Ik heb mij nog even laten informeren op ons kantoor. We hebben wel wat mensen die migratierecht doen. En het systeem is daar van die aard dat je eigenlijk iemand kan opsluiten en dan voor 2 maanden. En dan kan dat nog eens blijkbaar een keer verlengd worden met 3 maanden, dus dan zit je op 5. En dan kan je theoretisch nog eens een keer verlengen tot 8 maanden. En dat is eigenlijk zo gezien de maximum termijn, als je zou spreken volgens het vreemdelingenrecht. Maar het probleem is dat daar zoveel uitzonderingen op zijn en dat ja, telke malen eigenlijk dienstvreemdelingenzaken, ik zou durven zeggen, een nieuw opsluitingsbevel kan nemen, waardoor dat die termijnen natuurlijk opnieuw beginnen te lopen. Dus dat is eigenlijk wel een heel ander systeem, waardoor dat je ja, in theorie, meneer Trabelsi, tot in de eeuwigheid zou kunnen opsluiten, ofwel van het feit dat je illegaal is.
Ja, tot in de eeuwigheid, het scheelt nog niet veel. Die man is in 2001 opgepakt. En die heeft sindsdien vastgezeten voor iets. En dat vind ik ook zo bizar. In de VSA heeft hij 10 jaar vastgezeten en dan zeggen ze dat hij vrijgesproken is. Wat heeft hij dat dan 10 jaar moeten doen?
Ja, het systeem in Amerika is ook helemaal anders. Hè. Dat is, de manier van onderzoeken is daar ook anders. Je hebt daar bijvoorbeeld de mogelijkheid om effectief naar een regeling te gaan. Hè. Dat is met een proffer agreement, heet dat, een moeilijk woord. Dus dat is zo'n beetje hetgeen wat we kennen van de Amerikaanse films. Hè. Dat is dat je een deal maakt, plea bargaining. Maar blijkbaar heeft hij daar altijd, of liever heeft hij er nooit voor gekozen. En heeft hij gezegd, ik wil een proces. Ja, en dan heb je de mogelijkheid dat je daar een proces krijgt, maar dat het lang duurt. En dat is dan blijkbaar de situatie geweest. Hij heeft gezegd, ik wil daarmee naar de rechtbank.
Want dat is toch een kwart eeuw van zijn leven die gewoon...
Absoluut. Ja. Ja. Maar hij is natuurlijk ook wel veroordeeld voor ernstige feiten die hij in België ook heeft toegegeven. Hè. Dus het is niet dat het dat het iemand is die onschuldig, zal ik dan maar zeggen, volgens de Belgische regels. Hij is wel veroordeeld, heeft wel een straf gekregen voor terrorisme. Toch niet weinig op dat ogenblik. De maximumstraf, denk ik, dat het op dat ogenblik was van 10 jaar. Dus wat dat betreft... Is dat natuurlijk het gevolg van zijn handelen geweest. En dan blijft er natuurlijk nog de situatie nu. Hè. Ik denk dat België liefst van al zou willen dat hij naar Tunesië zou gebracht worden. Nu, het probleem is dat Tunesië momenteel niet echt bekend staat als een land waar opnieuw de mensenrechten worden gerespecteerd. Er zijn heel veel rapporten van internationale organisaties, ook van de VN, die zeggen dat in Tunesië eigenlijk de mensenrechten niet gegarandeerd worden, omdat mensen daar ook opgesloten worden, gefolterd worden, vaak zonder proces worden bericht. En een van de elementen, blijkbaar is dat Trabelsi daar in Tunesië veroordeeld is omwille van een aantal, of liever op basis van een aantal verklaringen van mensen die tegen hem zijn afgelegd, die zelf ook zouden gefolterd zijn. En dat is dus iets dat zeker naar Belgische normen totaal onaanvaardbaar is. Dus daarom dat er toch ook wel wat, denk ik wel wat reserve is om hem naar daar te sturen. Wat er nu zal gebeuren, dat zal een beetje koffiedik kijken zijn. Als ik mijn geld er zou durven opzetten, dan denk ik dat België met Tunesië een bepaalde politieke, diplomatieke oplossing zal zoeken. Waarbij, denk ik, en dat is ook destijds met Amerika gebeurd, waarbij, denk ik, men toch zal proberen vanuit België om te zeggen, oké, wat ons betreft mag hij naar Tunesië, maar jullie zullen wel een heel aantal garanties moeten geven, diplomatieke garanties, dat hij toch ginder op een normale manier wordt behandeld volgens de regels zoals we ze kennen in België.
Ah ja, oké, dus niet normaal...
Een beetje koffiedik kijken, maar ik denk dat dat volgens mij toch ook wel... een beetje achterliggende politieke redenen die vaak genomen worden in dergelijke dossiers, lijkt mij dat de meest realistische optie. Ja,
ja en dat is dan, denkt u, waterdicht? Als ze zeggen, we zullen braaf zijn, dan gaan ze dat ook doen?
Dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Dat weet je natuurlijk nooit, maar ik denk dat op dat moment België waarschijnlijk blij zal zijn dat ze van hem vanaf zijn. Ik heb begrepen dat hij ondertussen, dat Belgische staat, meer dan 500.000 euro, zo'n 500.000 euro, moet betalen aan meneer Trabelsi omwille van dwangsommen die nooit betaald zijn, omdat België nooit voldoende gedaan heeft om hem uit Amerika terug te halen de laatste maanden en jaren. Ik vermoed dat men hem liever kwijt dan rijk is en dat hij redelijk snel een diplomatieke oplossing met Tunesië zal gevonden worden. Want hem zomaar de natuur in laten gaan, ik denk dat politiek een heel moeilijke beslissing is voor de regering die nu aan zet is.
Ik wil er direct een vraag over stellen, maar opnieuw over de reden om mensen niet uit te leveren. Enerzijds hoor ik dus de condities naar het land waaruit geleverd wordt. Dat is voor een stuk subjectief. Dus men heeft dan geoordeeld van Tunesië niet en de VS wel. Maar anderzijds het feit dat je niet tweemaal mag veroordeeld worden voor dezelfde zaak. Is dat nu iets dat in de wet staat of niet? Want als het in de wet staat en is de discussie uitgesloten, dan mag je sowieso niet naar waar dan ook uitgeleverd worden om opnieuw berecht te worden.
Ja, dat is, staat er in de wet, dat zijn eigenlijk internationale strafrechtelijke principes die in internationale verdragen zelfs zijn opgenomen. Dus dat principe is wel algemeen gekend en algemeen bekend. Amerika heeft zich daar, denk ik, duidelijk niet aan gehouden. Misschien hebben ze wel een cosmiciteit gevonden waardoor dat ze zeiden, ja, maar er zijn nog andere dingen dan degene die in België gebeurd zijn. Dat zou perfect kunnen, dat durf ik niet zeggen. Daar ken ik het dossier inhoudelijk niet genoeg voor. Maar voor zover ik begrepen heb, zijn de feiten die dan in Tunesië, of degene waarvoor dat hij in Tunesië veroordeeld is, zou dat toch ook nog wel van een iets andere orde zijn. Maar daar kan ik geen uitspraken over doen. Want dat weet
dus wat het gaat over de uitlevering door België, niet door de VS, maar het zou kunnen zijn dat we hem wel kunnen uitleveren naar Tunesië, omdat hij daar vervolgd wordt voor andere feiten die dan degene waarvoor hij hier veroordeeld is.
Dat zou perfect mogelijk zijn, ja.
Ja, maar dan eigenlijk de cruciale vraag die ik ook, wat was de dossier werd gisteren ook op Radio 1 besproken, die ik daar niet gehoord heb, is van, is er een risico-inschatting voor wat die man vertegenwoordigt nu? Want bon, hij is gestraft, naar Belgisch recht heeft die straf uitgezeten. Dan is de vraag van, is er een risico dat hij opnieuw vervalt? Want bijvoorbeeld als het over Marc Dutroux gaat, ja, er is daarvan beslist geweest dat hij nooit gaat vrijkomen, want hij altijd een risico zal vormen. Maar is er een soort analyse gedaan voor Trabelsi? Want als die dan uiteindelijk concludeert dat er effectief nog een risico is, ja, dan is er een goede reden om hem ofwel vast te houden ofwel van hem weg te sturen. Ja.
Dat kan, maar dat gebeurt eigenlijk heel vaak. Zo'n deradicaliseringsprogramma heet dat. Hè. Dat gebeurt eigenlijk momenteel in de Belgische gevangenissen voor de mensen die in het verleden veroordeeld zijn voor terrorisme. Hè. Je hebt een aantal IS-strijders, zoals we ze kennen, die daaraan onderhevig zijn. Dus daar zal dat gebeuren.
Ja, maar men zegt dat niet werkt. Hè. Maar de vraag is er een beoordeling gedaan van waar je nu staat na die programma's die al dan niet plaatsgegrepen hebben?
Dat durf ik niet zeggen. Ik las gisteren in een artikel een journalist die zei, ja, is die eigenlijk nog wel gevaarlijk, want die man zit al 25 jaar in de gevangenis, die is een netwerk van destijds bestaat niet meer. Ja, dat kan, hè. Maar we weten natuurlijk niet, we kunnen niet in zijn hoofd kijken in welke mate dat hij nog altijd die ideeën of die gedachten van destijds aanhangt of niet. Daar durf ik niks over zeggen en ik vermoed dat België zich daar ook wat dat betreft, denk ik, niet zal hij moe maken om dat nog te gaan onderzoeken. Ik denk dat ze zo snel mogelijk van hem vanaf zullen willen. Dus
ja, en van hem af zullen, of vanwege de financiële...
Misschien ook, ja. Zou er mee kunnen te maken hebben. Maar ik denk vooral ook omdat dat... dat is natuurlijk een hoofdpijndossier. Het was al een hoofdpijndossier in de periode 2009-2010, denk ik. Hè, toen zijn straf voorbij was en toen hij naar Amerika moest gestuurd worden. Of begin die jaren was het en dat zal nu terug op de tafel komen van de regering, dus ik kan me voorstellen dat men dat snel zou willen oplossen.
Oké, bedankt Chris Luyckx voor uw tijd op deze zaterdag en nog een prettige vakantie.
Heel succes met jullie programma.
Dank u wel. Dag.
Dank je, dag.